Beste luisteraars, het thema van deze editie van de podcast is eenheid. En in het kader van Bijbels Beraad doelen we daarmee natuurlijk op eenheid in het huwelijk. De eenheid tussen man en vrouw. Eenheid is een groot en beladen woord. Het is iets dat we belangrijk vinden op vele terreinen van het leven. Zonder eenheid kunnen veel zaken en processen niet goed functioneren. Denk aan de politiek. In Europa werd de EEG opgericht, nu de Europese Unie, en het was een poging tot eenwording en eenheid in Europa, in antwoord op twee wereldoorlogen. De verdeeldheid die zoveel ellende veroorzaakt had, probeerde men uit te bannen. We zoeken naar eenheid, maar de geschiedenis laat zien dat dat in de praktijk heel weerbarstig is. Eenheid nastreven tussen volkeren met verschillende culturen en talen lijkt vaak onbereikbaar. Maar we hoeven niet zo ver te kijken. Wat te denken van onze kerken? Er zijn allerlei gesprekken over de noodzaak van eenheid, maar de echte eenheid lijkt ons steeds te ontglippen. En toch sprak de Heer Jezus in zijn hogepriesterlijk gebed in Johannes 17 zijn verlangen uit dat wij allen één zouden zijn, als een getuigenis naar de wereld. Maar we worstelen ermee, als we eerlijk zijn. En dat geldt vaak ook voor eenheid in het huwelijk. Alleen, daar zien we toch nog een andere dynamiek. Want waar landen en bevolkingsgroepen en ook kerkgenootschappen in hun zoeken naar eenheid zich helemaal niet op natuurlijke wijze tot elkaar aangetrokken voelen, integendeel zelfs, zien we bij het begin van een relatie tussen een man en een vrouw juist een heel sterke aantrekkingskracht. Het lijkt op een gevoel van thuiskomen. Is dat niet paradoxaal als we bedenken hoe man en vrouw juist zo sterk lijken te verschillen, en die verschillen die worden zo vaak zo uitvergroot. Maar als we luisteren naar wat de Heere God ons zegt over de schepping van man en vrouw, gaan we dat begrijpen. In een vorige podcast konden we horen hoe God de eerste mens, Adam, schiep. En dat, hoewel God zag dat alles dat hij geschapen had goed was, er toch nog iets miste. Niet dat de Heere God iets vergeten was. In Genesis 1 hadden we al gelezen dat God de mens schiep als man en vrouw. In Gods scheppingsplan waren man en vrouw al beiden besloten. Maar in onze tekst van vandaag wordt dit detail op een intrigerende wijze verder uitgewerkt en beschreven. In Genesis 2 vers 21 tot 23 lezen we: toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij, dat was God, nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Het is een heel plastische beschrijving van de schepping van de vrouw, maar toch gaat het niet om het technische aspect. Die beschrijving laat een veel diepere waarheid zien. Man en vrouw zijn niet twee heel verschillende wezens die proberen tot een gemeenschappelijke grond te komen om eenheid te vinden. Ze hebben een gezamenlijke oorsprong. Daar gaat het hier om. In de schepping van Adam was de formatie van Eva al besloten. In de poëtische reactie van Adam op het zien van Eva komt die eenheid prachtig tot uiting. Hij zegt niet zoiets als: eindelijk heb ik er gevonden. Dit is iemand die bij mij past. Nee, hij zegt: been van mijn beenderen, vlees van mijn vlees. Alsof hij zeggen wil: zij komt uit mij, zij is een deel van mij, ik ben een deel van haar. Zij hoort bij mij, ik hoor bij haar. Kan het horen bij, krachtiger uitgedrukt worden? Adam beseft de eenheid. Hij had alle dieren gezien. En hij was gefascineerd door wat hij zag. En hij had ze allemaal een naam gegeven. Maar onder die dieren had hij niet zo iemand gevonden als Eva. Die dieren waren anders. Ze vormden een deel van Gods prachtige schepping waar hij van kon genieten. En misschien ervoer hij zelfs een zekere verbondenheid, omdat hij ook deel uitmaakte van diezelfde schepping. Maar het was geen gevoel van een innige eenheid. Nu ontvangt hij zijn vrouw en hij ervaart niet alleen dat zij onderdeel is van die prachtige schepping en dat zij in dat plaatje past. Nee, hij beseft dat zij bij hem hoort en hij bij haar. In deze beschrijving van de schepping van de vrouw legt de Heere God ook de basis voor het huwelijk. Hij laat hier de oorsprong van de relatie man-vrouw zien en welke bedoeling hij ermee heeft. Dat deze twee personen een betekenisvolle, warme en onverbrekelijke eenheid vormen. Als ik dit zo verwoord, besef ik dat dit een heel romantisch beeld schetst. Het roept een beeld op van een eerste verliefdheid. Ik weet nog hoe mijn dochter als 19-jarige na een jongerenweekend thuis kwam, helemaal in de wolken. Ze had hem ontmoet, de perfecte jongeman voor haar leven. De zoektocht was over. Ze was thuisgekomen. Maar na een eerste golf van verliefdheid kwamen er hobbels en binnen een jaar ging de verloving uit. Misschien pasten ze op het eerste gezicht bij elkaar. Maar ze hoorden blijkbaar niet bij elkaar. Het laat zien hoe belangrijk het is om biddend te zoeken naar de juiste huwelijkspartner voor je leven. En blijkbaar gaat dat niet meer zo vanzelfsprekend en zo vlot als in het geval van Adam. En inderdaad, in de praktijk zien we dat relaties niet zo gemakkelijk zijn. En het vinden van de juiste partner niet altijd eenvoudig is. Hoe kan dit? Als we dat vergelijken met Adams verwondering en extase toen hij Eva voor de eerste keer voor zich zag. Wat ging er mis? Wat er mis was gegaan en wat anders was geworden, is dat de zonde ertussen is gekomen. Toen Adam van God zijn vrouw ontving, kende hij geen zonde. De relatie tussen de mens en God was volmaakt. En dat maakte ook de relatie tussen Adam en Eva volmaakt. Zij was anders dan Adam, maar toch dezelfde soort. Ze was een ander, maar toch innig met hem verbonden. Gelijkwaardig, maar niet gelijk. Ze was die andere kant van de mens waarvan God had gezegd dat hij nog ontbrak. Toen hij zei, het is niet goed dat de mens alleen is. Maar we hoeven alleen maar naar huwelijksrelaties in onze huidige tijd te kijken, om te beseffen dat die tijd van onschuld al heel ver achter ons ligt. Hoeveel huwelijken zien we niet stranden? Hoe vaak horen we niet van ernstige problemen binnen een huwelijksrelatie? Wat een schril contrast met die eerste vreugde van Adam en het besef van eenheid die hij in zijn woorden uitdrukte. Toch moeten de versen die we gelezen hebben de basis, het uitgangspunt vormen voor ons. Voor ons denken over het huwelijk en hoe de Heere God dat bedoeld heeft. Dit is zijn wil voor ons. Daarmee beantwoordt het huwelijk aan haar doel. Het is de basis voor een gelukkig huwelijk. Alleen als we daarnaar zoeken en die oorspronkelijke eenheid proberen te vinden, vinden we ook de juiste antwoorden van hoe we om moeten gaan met huwelijk en seksualiteit in onze moderne tijd. De Heer Jezus Christus nam ook zijn uitgangspunt in het scheppingsverhaal in Genesis in zijn onderwijs over het huwelijk. En hij zei: daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Wat de Heer Jezus laat zien, is dat het hier gaat over een diepe geestelijke verbondenheid, die zo ver gaat dat het ook leidt tot een innige lichamelijke verbondenheid. Het is een heel kostbare, intieme relatie, die heel de mens omvat. Het is die intieme eenheid, zoals door God bedoeld, die de Heer Jezus hier benadrukt in een discussie met de Farizeeërs over echtscheiding. En in de versen die erop volgen maakt de Heer Jezus duidelijk dat echtscheiding een gevolg is van de zonde, van de hardheid van hart, die onderdeel geworden is van de menselijke natuur. In het vervolg laat de Heer Jezus ook zien hoe ernstig het is wanneer een man zijn vrouw verlaat en inruilt voor een ander. Het is als het afscheuren van een stuk van zichzelf en daarvoor iets in de plaats laten komen dat er niet hoort. De eenheid die God geschapen had, wordt verbroken en er wordt naar een andere eenheid gezocht. Het gaat in tegen Gods bedoeling en het doet ook onrecht aan de vrouw die verlaten wordt. Of, andersom, aan de man die verlaten wordt. De eenheid is verbroken. En hoe vaak zien we dat niet in de praktijk, als gezinnen uit elkaar vallen en er langdurige strijd, jaloersheid en onmin blijft. De eenheid is weg uit het gezin, met vaak lange termijn gevolgen. Zeker, we moeten beseffen dat er situaties zijn waar de een de ander verlaat, omdat relatie onmogelijk wordt door bijvoorbeeld ernstig huiselijk geweld of misbruik. In het pastoraat kunnen we zulke situaties tegenkomen, waar een huwelijk niet meer te redden lijkt. Door de zonde is alles aangetast, ook het huwelijk. Maar dat mag geen excuus zijn om niet te werken en te zoeken naar die eenheid die God bedoeld had, en om te onderzoeken of er herstel mogelijk is. Er zit nog een andere, heel belangrijke dimensie in de eenheid in het huwelijk, die echtscheiding in de ogen van God tot zo'n ernstig probleem maakt. En dat komt tot uiting in het onderwijs van de apostel Paulus over de zonde van buitenechtelijke relaties. In 1 Korinthe 6, vers 16 en 17 lezen we: weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met hem. Tegenwoordig willen velen de lichamelijke eenheid tussen man en vrouw graag loszien van de geestelijke eenheid die God bedoeld had als basis voor de totale eenheid waarbinnen ook seksualiteit hoort. Seks wordt op die manier verlaagd tot een vrijblijvende bezigheid, alsof het een gezellig spelletje Scrabble is. Maar de apostel Paulus laat zien dat die lichamelijke eenwording een ultieme uiting is van de innerlijke eenheid en betrokkenheid die God bedoeld had. De man en de vrouw geven zich aan elkaar. Beiden laten daarmee zien dat ze innig verbonden zijn met die ander. Ze vormen een eenheid. Zonder die ander zijn ze niet meer compleet. Door je met een ander, die niet je eigen man of vrouw is, seksueel te verbinden, wordt de eenheid met de eigen partner geweld aangedaan. Maar dat niet alleen. De apostel Paulus laat zien dat de mens die Christus toebehoort, met God verbonden is. Hij is één in geest met Christus. In een echt christelijk huwelijk is er een derde partij, de Heere. Zoals Prediker zegt, een drievoudig snoer wordt niet snel verbroken. Als een mens zonder God leeft, heeft hij of zij wellicht geen boodschap aan de bedoeling van God met het huwelijk. Dan is er al snel vrijblijvendheid. De eenheid wordt dan ook makkelijk verbroken als de relatie niet helemaal meer aan de verwachting beantwoordt. De mens die op God gericht is, zal in dat geval juist zijn hulp zoeken om de eenheid te herstellen. Als de christen toch de eenheid met zijn partner verbreekt door zich één te maken met een hoer, zoals Paulus waarschuwt, dan verbreekt hij niet alleen de eenheid met zijn eigen vrouw, maar schaadt ook de relatie met God. En het verbreken van die eenheid heeft nog veel ernstiger gevolgen. Van de schepping lezen we in de Bijbel: en de Heere zag dat het goed was. Dat geldt ook voor het huwelijk. Het was goed. Het is een prachtig geschenk van God dat hij man en vrouw aan elkaar gegeven heeft om een eenheid te vormen in de meest intieme relatie die er bestaat en elkaar aan te vullen, trouw te blijven, ook in moeilijke tijden, om tot echte vervulling en geluk te komen. Dat is een rijkdom die we met alle inzet moeten beschermen. Het is niet iets dat we in eigen kracht kunnen doen. De Heere God wil onderdeel zijn van die eenheid, die derde partij. Hij is immers degene die deze eenheid heeft gecreëerd. Het is zijn kunstwerk. En als wij hem zijn gang laten gaan in ons leven en zijn wegen volgen, zullen we die eenheid steeds meer ervaren. Dat hij ons dat mogen geven. Amen.